In deze serie gesprekken willen we de dagelijkse historie van de voorbije eeuw tot leven brengen door gebruik te maken van de grote en praktische kennis onder de inwoners van Maartensdijk en omgeving, zodat, kort samengevat, we worden verrijkt met een aantal persoonlijke ervaringen die, afgezet tegen de beschreven historie, het ware gezicht van de 20e eeuw zullen laten zien. De titel is De historische vereniging Maartensdijk in gesprek met. Vandaag, 10 december 2001, Han Baartmans in gesprek met Baron van Boetselaar.
Meneer van Boetselaar, wat is uw volledige naam?
Rutger Wessel, Baron van Boetselaar.
Juist. En u bent geboren in?
De Bilt, 23 november 1918.
Als ik het goed heb begrepen, was dat in het Kloosterpark.
In het Kloosterpark.
Als zoon van meester O.M. van Boetselaar.
Ja.
Die was ook hier in de buurt geboren?
Hier op Eikenstein.
Op Eikenstein. Ja. In welk jaar was dat?
1891.
Ah ja. In 1918 was u geboren, maar al op uw tweede jaar, in 1920, verhuisde de familie naar Brabant.
Inderdaad.
Desalniettemin had u toch contacten met Eikenstein.
Ja,
u kwam hier logeren.
Een aantal vakanties kwamen we hier logeren.
Kunt u daar wat van vertellen?
Nou, in het begin weet ik er niks van. Alleen dat ik op de kinderkamer zat boven. Dan mocht ik nog niet mee met de grote mensen eten beneden. En dat op een gegeven moment gebeurde dat wel. Was ik oud genoeg bevonden om met mijn broer dan ook beneden bij de grote mensen te mogen te mee eten.
En u... grootouders, daar logeerde u dan. Hebben die altijd op Eikenstein gewoond en hun
nee,
ouders?
Nee, die hebben in De Bilt gewoond. Ik weet nou niet meer uit mijn hoofd de naam van het huis. Volgens mij staat het er nog wel. Het staat aan de Dorpsweg.
Ja.
En toen werd hun gezin groter. En toen stond dit huis leeg, Eikenstein, wat in... 1876 door mijn overgrootmoeder van Zandwijk gekocht is. Ja. En de familie Eik van Zuilichem, die hier woonde, was eruit. En toen in 1878 zijn mijn grootouders hier gaan wonen.
Oh ja, en die familie die hier woonde, die heette Eik van Zuilichem?
Eik van Zuilichem.
Ja, ja. Kunt u zich nog herinneren wat uw grootvader met Maartensdijk al zodanig te maken had? Wat hij deed zo hier in het dagelijks leven?
Hij is burgemeester van De Bilt geweest 6 jaar. Maar ja. Ik weet niet welke jaren dat geweest zijn. En een broer van hem was geloof ik daarvoor burgemeester. En daar had hij blijkbaar niet veel zin meer in en dat heeft hij verder opgegeven. En hij is wel geweest heemraad van het dijkcollege Lekdijk Bovendams.
Juist. En had ook iets met de kerk te maken in Maartensdijk, dacht ik?
Ja, hij was, hoe heet dat ook weer, president kerkvoogd.
Ja, ja. En ging dan ook hier altijd naar de kerk?
Daar heb ik nooit meegemaakt. Hij is later in Utrecht naar de kerk gegaan.
Ah ja. Hij heeft ook wel schenkingen aan het dorp gedaan, heb ik begrepen.
Er is een steen in het Wilhelmina-gebouw. Daar staat zijn naam op. En van een oom van me, die hier ook woonde.
Maar dat is het vroegere dorpshuis, hè?
Het vroegere dorpshuis, ja.
Ja, ja.
Achter de vroegere school.
Dat is het, maar dat is het enige ook wat u weet.
Het enige daarvan. Wat ik weet en verder ja. Zou ik het niet weten.
Ja. Nu woonde er ook een oom van u op Eikenstein, ja. Hè? Die was wethouder.
Ja. Ik had heel veel contacten met mijn oom. Hij woonde ook hier en was ongetrouwd.
Ja, ja.
Dus ik ben als kind wel eens een keer 6 weken, kan wel meer geweest zijn, hier geweest. Toen moest ik een paar keer per week naar de dokter in Utrecht.
Hoe ging u toen?
Het was trouwens mijn peetoom.
Oh ja. Ja, dus toch wel een speciale...
Ja, ja.
Hoe ging u toen naar Utrecht trouwens?
Met de auto. Met de auto, ja. niet zelf rijden natuurlijk.
Nee, maar de familie had...
Van mijn grootouders, ja.
Ja, ja.
Ik heb hier geen paarden meer meegemaakt. Die waren er al niet meer.
Die waren er toen al niet
meer. Toen al niet meer, nee.
Hoe was eigenlijk de samenstelling van het gezin, van het personeel? Hoe woonde men hier op Eikenstein?
Ja, deze kamer, dat was een beetje de kamer waar men normaal zat. Thee drinken en zo. En hiernaast was een kamer, dat was de herenkamer. Daar werd na het eten, gingen de heren dan daar zitten en die gingen eventueel roken. En de salon, dat was in het midden, achter die de kolommen. Daar ben ik in die tijd maar 2 keer van mijn leven in geweest. Want dat was alleen bij de grote feesten, werd de salon gebruikt. Oh ja. En daarnaast had je nog weer, bij mijn zoon nu zit, de zogenaamde kleine eetkamer. En er werd normaal gegeten. Maar als er grotere diners waren, en ook wel eens een keer, ja, weet ik niet waarom, werd de grote eetkamer gebruikt. Dat is waar nu de entree van mijn zoon is.
Oh ja, aan de achterkant.
Aan de achterkant, ja.
En het personeel, hoe was dat?
Het personeel zat in de personeelsafdeling. Aan de westkant van het huis. Die hadden beneden een keuken en een bijkeukentje. En er een zitkeuken is er later bijgebouwd, al voor mijn geboorte wel. Waar personeel dus in hun vrije tijd gezellig kon zitten. En dan had je er daarnaast de zogenaamde poetskamer. Daar werden de messen geslepen en de zilver gepoetst en het koper gepoetst. Dat is nu een rommelkamer van de tuinman, want die afdeling daar woont nu mijn tuinman. En daarboven had je ook nog een paar kamers. Mijn oom die had daar een paar kamers. Waarom die in het personeelgedeelte zat, dat weet ik niet. En de personeel sliep dan boven in wat hele kleine kamertjes. En dan had je boven ook nog de zogenaamde strijkkamer.
Oh ja. Was dat net zoiets als de linnenkamer?
Dat denk ik. Daar werd het. En op zolder stond een mangel die met 2 personen bediend moest worden. Dat was een hele grote met eikenhouten rollen. Daar werd dan de lakens in gelegd, denk ik.
Specifiek in het huis had u 2 dienstboden, meen ik, uit Oostenrijk of was het Duitsland?
Dat was een huisknecht hier. En de chauffeur natuurlijk ook. Ja. En er waren, ik denk, 3 dienstbodes.
3.
Maar als kind weet ik dat niet allemaal precies. Want dat zag je, wat er in de keuken precies zich afspeelde, dat wist ik ook niet precies.
We hebben het nu over het eind van de jaren 20, hè? Zeg maar rond de jaren 30. Er was een chauffeur, maar er was ook een gezin Petersen, hè?
Ja. Mijn grootmoeder is in 1930 overleden en toen kwam mijn grootvader alleen te zitten. En die was ook al hoog bejaard. Toen is er een regeling getroffen, hoe dat weet ik niet precies, dat het gezin Peters, wat in Maartensdijk woonde, aan de Dorpsweg, dat hij hier kwam wonen. En dat was man, vrouw en een dochter.
Zij heette Johanna en hij heette Cornelis.
Hij heette Cornelis en werd ook door iedereen Cornelis genoemd.
Ja.
En zijn vrouw ging toen hier koken. En ik weet niet in hoeverre ze ook voor mijn grootvader heeft gezorgd. Daar heb ik verder geen zicht op.
Er wordt verteld dat de heer Petersen nog in livrei bediende. Is dat zo?
Jawel, dat is nog zo. En als hij niet in livrei was, als kind vond je dat normaal zag je dat altijd niet eens zo. Nee. Maar hij liep ook in zo'n gestreept jasje. Als hij dus moest werken in die poetskamer, zal ik maar zeggen, dan had hij zo'n daags gestreept jasje aan.
Die dienstboden die kwamen dus uit het buitenland, hè? Weet u waarom dat was?
Nee, dat weet ik niet.
Kwam dat vaak?
Ik weet ook niet of ze altijd uit het buitenland kwamen, maar meestal dacht ik wel.
Ja.
Want wij zelf hebben dus in Brabant gewoond en we hadden in het begin ook Oostenrijkse of Duitse dienstbodes.
Ja, ja. Nu was er voor het beheer van het landgoed en de inning van de pacht een rentmeester, de heer Meijering.
Ja.
Hoe waren zijn taken geregeld?
Ik denk dat hij regelmatig hier kwam om te overleggen en dat hij de zaak uitvoerde. Maar er was nog een baas en dat was de tuinbaas.
Ja.
Dat was Gebhard.
Ja.
En die woonde in dat huisje hier tegenover. En Meiring, die, daar is een huis voor.
Het huisje tegenover een andere kant van het grote weiland.
Ja. Ja. En Meiring, die kwam waarschijnlijk uit de buurt van Keppel. Ik denk dat, dat de familie werkte bij mijn grootmoeder. Want die hadden hem buiten de Ulenpas in Keppel.
Dus een rentmeester die niet hier in de buurt woont?
Nee. Ah, ja. Daar, een van die leden is toen meegekomen hier naartoe. En ja. Er is een huis met een stalletje erachter gebouwd langs de gezichtslaan.
Dus eigenlijk werd een groot gedeelte van het werk gedaan door die tuinbaas. Die
ja, maar er waren twee, twee verschillende afdelingen. Je had de tuin
ja.
En je had het bos en de boerderijen.
Ja, ja. Dus zeg maar de pachters.
De pachters, ja. En voor zover ik weet werd de pacht geïnd bij de familie Meijerink. Daar kwamen dus de boeren naartoe en de huurders waarschijnlijk ook, om daar hun huur en hun pacht af te dragen. Dat gebeurde niet hier op Eikenstein.
Nee. Betekende dat eigenlijk dat Eikenstein ook min of meer self-supporting was in die tijd?
Wat groente betreft, zeker wel.
Ja.
Maar daar heb ik als kind logé niet zo veel zicht op. Nee, ze hadden wel allerlei kassen en broeibakken, waar van alles in groeide.
Juist. Meneer Gebhardt was nog op andere terreinen actief, hè? Hij was, meen ik ook, de oprichter van een school.
Ja, ik heb daar wel eens iets over gelezen in stukjes van Koos, maar verder weet ik daar niet zoveel van. Ik weet wel dat hij zich bezig hield met orchideeën kweken.
Oh, ja.
Mijn grootvader had zich daar ook mee bezig gehouden. En ik denk dat hij Gebhardt de uitvoerder was eigenlijk. En daar is hij mee opgehouden, zover ik heb kunnen begrijpen, omstreeks 1917, in de Eerste Wereldoorlog. Toen kon je geen kolen krijgen om de kassen te stoken. En misschien had hij er ook geen zin meer in, ik weet het niet. Ik heb wel eens van die boeken hier gevonden, die heb ik toen eigenlijk gegeven aan mijn tuinman, die daar ook zich een beetje mee bezighoudt.
Wil dat zeggen dat uw grootvader in wezen eigenlijk ook een beetje boer was?
Ja, dat kun je zeggen. Want hij had die boerderij van Meiring in eigen gebruik. Meiring was toen, behalve dat hij een beetje als rentmeester de zaak naliep, ook zetboer.
Nee.
Dat was in de begintijd van de kunstmes nog zo'n beetje. En er waren allerlei stukken die onder andere het Poetselaarsveld, wat nu nog voor mij is, achterin noorden van het landgoed, wat mijn grootvader ontgonnen heeft. En met kunstmest werd er de landbouw bedreven. Maar ik denk dat hij dat daar toch na een zekere tijd geen zin meer in had. En heeft land verpacht, onder andere naar Boetselaarsveld. En Meiring zelf heeft dan voor zijn eigen rekening verder land gebruikt wat hij zelf als boer op zat. En ik geloof ook wel dat er nog stukken bebost zijn. Die, in de buurt van wat dan nu Berg en Bos is.
Ja, de buurt van de gezichtslaan.
Ja, ik herinner me dat je daar nog een bos had wat het aardappelbos heette. En ik ga ervan uit dat er in de tijd wel aardappels geteeld zijn.
Ja. In wezen was het natuurlijk een groot landgoed.
Het was een heel groot landgoed.
Ja, dat is het niet meer. Heeft uw grootvader daar al van verkocht? Of hoe is dat gegaan?
Mijn overgrootmoeder, die dus op Zandwijk woonde, die heeft Eikenstein gekocht als jachtterrein voor de zoons. Dus wat er aan huizen op stond, dat interesseerde ze verder blijkbaar niet zo erg. Dat grensde dus aan Zandwijk. Dus Zandwijk was op zichzelf al een heel landgoed, maar werd daarmee natuurlijk nog eens misschien wel verdubbeld. Want ik denk dat het ongeveer 600 hectare was wat ze erbij kochten.
Ja.
En een van die leden, Nico Eijk, die burgemeester was in Maartensdijk, die heeft er iets van 110 hectare uitgehouden. En dat lag aan de oostkant, op het terrein van gemeente De Bilt. En daar is Roverestein opgebouwd. Maar mijn grootvader heeft al, ik denk tijdens de Eerste Wereldoorlog ook, misschien ook wel zo omstreeks 1917, een stuk verkocht wat nu ten noorden van de provinciale weg ligt, die de gezichtslaan kruist. Daar zijn dus ook die huizen gebouwd. En een stuk wat dat was bij de verkoop van Eikenstein al gebeurd, wat bij Eikenstein hoorde, wat ten noorden van de Soestdijkse weg lag. Dat heeft de familie Bos van Drakenstein gekocht. En ik denk dat daarop die Rooms-Katholieke kerk is gebouwd. Maar dat is een veronderstelling die ik nooit verder heb uitgezocht.
Juist. In 1933, toen, of 1934, is uw grootvader overleden.
Ja.
Wat gebeurde er toen met het landgoed en met Eikenstein?
Toen had hij overigens al een volgend stuk verkocht. En dat was een stuk, dat is denk ik in 1930 verkocht. Waarschijnlijk na het overlijden van mijn grootmoeder. Die is in 1930 overleden. Ja. En daar is toen het ziekenhuis Bergen-Bos opgebouwd, wat als sanatorium gebouwd is.
Dat hoorde oorspronkelijk dus ook bij het
landgoed. Dat was oorspronkelijk van Eikenstein, ja. En langs de gezichtslaan waren toen allemaal paaltjes uitgezet. En dat waren allemaal perceeltjes die verkocht zouden gaan worden om huizen op te bouwen. En dat herinner ik me als kind, dus ik hier een keer kwam logeren in zo'n vakantie. En daar is toen een stokje voor gestoken. Of de provincie dat gedaan heeft, dat denk ik, dat er een bouwverbod is gekomen. En toen heeft Utrechts Landschap alles gekocht wat nog niet al verkocht was. En Bergen-Bos was dus al verkocht, kennelijk. Dat konden ze niet meer eruit houden. En twee percelen, waar nu nog twee huizen op staan. In de bocht.
Dat is wat nu professor Bronkhorstlaan heet.
Ja, waar de professor Bronkhorstlaan gezichtslaan wordt.
Ja.
Daar staan twee huizen die dus kennelijk al percelen die verkocht waren.
En dat was toen in het begin van de jaren 30.
En dat moet in 1930 geweest zijn, veronderstel ik. Ik heb dat ook verder nooit uitgezocht.
Wat gebeurde er na het overlijden van uw grootvader met Eikenstein?
Mijn oom woonde ook hier. Die was toen al lang geen wethouder meer. En die is toen gaan reizen. Dus het huis kwam leeg te staan. Nou weet ik niet precies hoe dat gegaan is. Of er toen al allerlei meubels uitgehaald zijn, schilderijen uitgehaald zijn en opgeborgen. Dat denk ik eigenlijk. Maar het kan ook wel zijn dat het pas later is gebeurd. Want wij kwamen hier wel, toen vanuit Brabant hier een dag of 10 logeren. In een beetje kampeerachtig was dat dan toch wel.
In verband met bepaalde fiscale voordelen.
Precies. Ik denk dat je dan minder belasting betaalde. Zo heb ik het tenminste van mijn vader begrepen. Ja. Maar op het moment dat we hier waren in 1939, brak de mobilisatie uit. Toen moest ik ook me gaan melden. En toen zijn we dus naar huis gegaan. En,
terug naar Brabant.
Terug naar Brabant. Ja. Maar daar bleek ook dat meteen het huis gevorderd werd. De Nederlandse militairen. En daar heeft mijn vader dus maatregelen genomen. Of om de zaak verder nog te ontmantelen. En in opslagplaatsen op te bergen. Maar toen was ik zelf in dienst, dus ik heb daar niks van meegemaakt.
Ja, uw vader had wel het een en ander al gedaan om de boedel te verdelen, hè?
Nee, nog voor niet. De oorlog. Nee, nog niet.
Of was dat in de
oorlog? Nee, dat was in de oorlog.
Hoe ging dat?
Daar moest ik. Ook de inboedel was, geloof ik, nog niet verdeeld. Ik weet niet, misschien was die ook wel verdeeld, maar dat weet ik ook niet precies hoe dat gegaan is. Maar hij moest een plan maken om de gronden te verdelen. Want er waren 6 kandidaten waarin dat verdeeld moest worden.
Broers en zussen.
Broers en zusters. En mijn vader was de jongste, ver weg de jongste. Daar hadden ze aan gevraagd, wil jij dat niet doen? En die heeft dus in Brabant 's avonds, winteravonden bijvoorbeeld, daar zitten puzzelen. En daar heb ik hem ook nog wel eens een beetje bij geassisteerd. Hoe je dat verdelen moest. Maar mijn vader die maakte dus porties met boerderijen en delen van Eikenstein. En Eikenstein, daar ging in vieren. En de ene die kreeg dus alleen maar geld of effecten, dat weet ik nog niet precies. En de tweede die kreeg boerderijen en los land. En de overige 4 bij mijn vader, die verdeelde dus Eikenstein.
Het landgoed Eikenstein.
Het landgoed Eikenstein als zodanig, wat er nog over was. En daar werd om geloot.
Oh ja.
Wie welk stuk kreeg. En nou, meen ik me te herinneren dat het zo was dat er één familielid was die niet tevreden was. En toen moest de zaak overgedaan worden. Toen moest er opnieuw weer gerekend worden. En opnieuw weer de posties aangepast worden. Fijn, toen werd er nog een keer geloot. En de eerste keer trok mijn vader het huis met een kleine 50 hectare erbij en nog een paar boerderijen. En de tweede keer hetzelfde. Kreeg hij weer het huis. Dus mijn vader had het deel met het huis, wat hij ook altijd zo graag gewild had.
Met die 50 hectare.
Iets minder dan 50. Ja. En mijn oom, de vroegere wethouder, die kreeg het stuk wat in Noorden ervan lag, eraan grenzend. En twee zusters van mijn vader, allebei getrouwd met een Rutgers van Rozenburg, die kregen een zuidelijke delen. En daar zijn later weer verkopen geweest. Een groot gedeelte is natuurlijk als landschap gegaan van die zuidelijke delen. Dus dat was een beetje de verdeling, maar die kon niet uitgevoerd worden, omdat we onder de Duitse bezetting zaten inmiddels. En mijn oom die was eerst reizende en die was toen in Brussel gaan wonen, toen de oorlog uitbrak, want dan zat hij dicht bij Nederland en kon hij, als het echt oorlog wordt, naar Nederland gaan. Maar het ging zo snel dat hij is nooit meer in Nederland gekomen en hij is in Brussel blijven wonen. En is ook later in Brussel overleden. Maar in die oorlogstijd kon iemand die in het buitenland zat niet een part krijgen zonder dat de Duitsers zich daarin mengden. En daar hadden wij geen zin in. Dus het is onverdeeld gebleven. Maar het kon niet via de notaris gelegaliseerd worden voordat die Duitsers weg waren.
Juist.
En dat is pas in 1945 gebeurd.
Ik meen trouwens dat de Duitsers ook in het huis zelf hier zaten.
Ja, ja. Daar hebben ze ook gezeten en ook nog eens een keer de Canadezen.
En hoe werd het landgoed dan beheerd als hier Duitsers waren?
Dat moest mijn vader doen, die zo nu en dan vanuit Brabant hier naartoe kwam. En verder deed Meijering dat.
En dat lukte wel?
Ja, dat lukte wel. Ja.
Nou ging het toen Nederland bevrijd werd ook niet meteen van een leien dakje, hè? Want gelijk kreeg je hier weer andere bezetters.
Ja, toen kwam die Canadezen dus hier in huis.
Ja.
En die dat was dan ook niet zo, waren niet zulke lievertjes, want die kwamen uit een oorlogstoestand en die waren naar Duitsland gekomen, dus dat was allemaal vijandelijk gebied. En die waren daar gewend nog niet al te zachtzinnig met allerlei zaken om te springen. Dus dat gebeurde hier ook nog niet zo.
Ook niet zo. Intussen heeft u de HBSB gedaan, toen Delft.
En, niet afgemaakt.
Niet afgemaakt.
Ik heb daarna nog Wageningen gedaan,
Wageningen.
Ook niet afgemaakt, maar wel veel opgestoken.
Zodat u in ieder geval hier uw taken kon oppakken?
Ik heb dus eerst gestudeerd en daar ben ik nog bezig geweest, nog een aantal jaren. Ik heb een deel van mijn kandidaatsexamen gedaan, maar daarna ben ik nog bosbouwcolleges blijven volgen. Ook al had ik de studie als zodanig al wel opgegeven.
Maar dat was na de oorlog?
Dat was na de oorlog, ja.
Toen bent u... U bent wel verhuisd naar Eikenstein?
Ja, verhuisd naar Brabant in 46.
Dat was in 46.
Ja.
Hoe was toen het gebouw hier eigenlijk verdeeld? Er waren nogal wat gezinnen hier, meen ik.
Maar ja, dat is pas nadat mijn ouders hier kwamen wonen. Het moest eerst natuurlijk nog opgeknapt worden. Want daar was nogal wat aan te doen. Na al die bezettingen.
Was het uitgewoond?
Was verschrikkelijk uitgewoond.
Ja.
Een hoop dingen kapot en verveloos en ik weet niet, tijdens de Canadezen was er een gat in het dak gebrand. Ik weet niet of dat al dichtgemaakt was, maar het hele dak moest gerepareerd worden. Er zat een zinken dak op van lang voor de oorlog, wat lekte overal aan alle kanten. En al het zink is eraf gehaald en er is een rubberooi dak opgekomen. En verder is er een stuk bos gehakt om dat dak te kunnen betalen.
Ja. Desalniettemin woonden hier nogal wat mensen, hè, tussen 45 en 50.
Ja, maar die zijn er dus geleidelijk ingekomen toen wij hier woonden, mijn ouders. En ik woonde hier wel, maar ook weer niet, want ik woonde toen eigenlijk in Wageningen.
U studeerde?
Omdat ik studeerde en ik kwam dan wel hier, maar ik heb niet alles precies meegemaakt wat er zich hier afspeelde. Maar er waren dus mensen uit het dorp hier. Oh, ten eerste was er een familie. Die mevrouw die kwam uit de Bilt oorspronkelijk. Eigenlijk Maartensdijk ook, want die woonde op Steinenburg. Wat toen, dacht ik, Maartensdijk was. En er waren mensen uit het dorp.
Dat was het derde gezin uit het dorp?
Derde gezin uit het dorp, dat was Van Rossum. De schilder Van Rossum, die inmiddels overleden is. Die heeft hier ook gewoond. En in ieder geval een van zijn dochters is hier geboren. Ja, de tuinman was het vierde gezin. Die tuinman die kwam dus mee uit Brabant. Die was helemaal geen tuinman, maar die heeft het vak hier zo'n beetje aldoende geleerd. Maar zij, zijn vrouw, die was dienstbode geweest bij ons in Brabant. Dus zodoende zaten we hier met vier gezinnen.
Ik heb begrepen dat toen u in 1951 trouwde, dat u eigenlijk het vijfde gezin werd.
Hè? Ja, maar er heeft nog een gezin uit het dorp hier gewoond, dat is de familie Drieënhuizen. Nou denk ik dat die gekomen zijn nadat Van Rossum weg was. En wij zaten dus in de bijkeuken om te koken, bij mijn moeder, bij mijn ouders. En boven op een logeerkamer en nog een, twee kamers waren er toen nog beschikbaar. Dus één kamer om te zitten en één kamer om te slapen.
Ja.
En verder moesten we met draagpannetjes, stapelpannetjes, moesten we het eten van beneden naar boven brengen.
En tot overmaat van ramp, in de watersnoodtijd, kwam er, dacht ik, nog een gezin wat gerepatrieerd was.
Ja. Nou, laat mijn geheugen me een beetje in de steek. Ik weet niet of dat dan het zesde gezin was. Het kan wel zijn dat er toen één gezin weg was. Maar dat weet ik niet zeker, want daar zijn ook nogal wat wisselingen geweest. Dat kwam uit Drijschor.
Je kan dus zeggen dat het gebouw goed gebruikt werd.
Het werd inderdaad goed gebruikt, ja. Wel een beetje te overvloedig. Ja. Maar ja, dat was grote woningnood.
Ja. Maar ja, het geeft ook wel aan hoe groot Eikenstein is, hè? Dat er toch inderdaad zoveel mensen...
Nou ja, het geeft ook wel aan hoe sociaal voelend mijn vader was. Of mijn ouders allebei. Dat mag je dan toch ook wel zeggen, denk ik.
Uw vader overleed in 1954.
Ja.
Toen heeft u een aantal taken van hem overgenomen.
Dat was al een deel. Ja. Wel had ik al overgenomen, wel iets voor die tijd. Ik werkte toen eigenlijk al wel in het bos.
Ja. U deed bosbeheer.
Ja.
Ik denk ook de administratie daarvan.
Nou, gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Nog niet volledig.
En hoe ging het met de pachters toen in die tijd begon?
In feite heb ik dat allemaal pas overgenomen, na het echte overnemen na het overlijden van mijn vader.
Dat was in 1954?
En dat was in 1954, ja. Meijering, dat was dus de opvolger van de eerste Meijering, Kees Meijering dus, ja. Cornelis werd hij hier genoemd. Die regelde heel veel, maar in overleg met mijn vader dus.
Kan je zeggen dat u toen eigenlijk tevens rentmeester was?
Daarna was ik meer dan rentmeester. Ja, was ik eigenaar.
Ja, eigenaar en rentmeester. Of had u een rentmeester
dat ging
die alles
geleidelijk
voor u deed?
Nee. Ik deed, er was niemand die iets voor mij deed.
U deed het zelf?
Ik deed het zelf. Omdat ik verhalen en ook wel van eigen ervaringen had gezien dat rentmeesters nou bepaald ook niet alles is. Dan gebeurden er allerlei dingen waar zijn baas dan niks van af weet, de eigenaar. En wat toch niet goed loopt.
U wilde dat in eigen hand houden?
Ik wilde dat liever. Ja, dat is ook gewoon gelopen. Ja. Meijering die deed dan nog wel dingen, die ontving de pachten nog en zo. En dat heb ik geleidelijk aan wel ook overgenomen. Die brachten het contant bij Meijering. Ja, die tijd was ook een beetje over. Ik heb toen dus maar per giro of bank laten betalen. Dat leek me beter dan al dat geld hier als ze allemaal mee moesten brengen.
Ja, er was ook wel wat veranderd natuurlijk.
Dat was een heleboel veranderd.
Voor de oorlog.
Ja.
Vertelt u eens wat van die pachters, hè? Van die boerderijen. Hoeveel waren dat er en hoe stond u daar tegenover? Kwam u daar vaak? Hoe ging dat?
Voor die tijd heel weinig. Voordat mijn vader overleden was. Ik ging wel eens een keer met hem mee. Hij beheerde bovendien ook wat mijn oom had, mijn ongetrouwde oom. Die had ook een aantal boerderijen. Dat waren bij elkaar 1, 2, 3, 4, vijf, ik denk iets van 6 pachters. Met nog wat pachters van Losland. Onder andere een familie van Ginkel die op de boerderij Ridderoord woonde. Wat dus later Utrechts Landschap was geworden. Ja. Die hadden hier ook nog een stukje land. En die zijn toen vertrokken naar Doorn. En die kwam dit land hier kwam vrij. Dus ik heb toen ik het in handen kreeg, er wel gestreefd naar vergroting van de boerderijen als er los land vrij kwam.
Ja, ja.
Ja, dat werd dus niet aan buitenstaanders meer verpacht.
Nee.
Zo die boerderijtje van Timmer, wat dus niet van mij was. Maar wel, hij pachtte dus wel land van mij. Die heb ik bijvoorbeeld eens een stuk land gegeven in Boetselaarsveld, wat vrij kwam bij een andere pachter. Doordat zijn hoeveelheid land iets groter werd. En later is dat, toen hij er ook mee ophield, is dat toch weer naar een echte boerderij gegaan.
Nu had u niet alleen pachters in Maartensdijk, hè?
Nee, ook elders. Onder andere in Linschoten.
Ja.
En ik weet niet of dat al in de orde is, maar op een gegeven moment kreeg ik ook van mijn schoonfamilie land in beheer. En later werd dat eigendom van mijn vrouw. En toen mijn vrouw overleed, kwam het ook bij mij terecht. Dus daar bleek ook nog heel wat land te zitten, wat ik eerst helemaal niet wist.
In Linschoten?
Nee, dat was in Linschoten, dat was een Van Boetselaar boerderij. Maar die heb ik later verkocht. Die was zo oud en ik kwam er niet aan toe om daar een fatsoenlijke boerderij van te maken. Het was ook te klein eigenlijk. Maar dat bezit van mijn schoonfamilie, dat lag in Jaarsveld, Polsbroek, aan Meiden. Dus dat was een beetje verspreid. Maar toch ook nog heel wat.
En dat controleerde u persoonlijk?
Dat ging ik zelf allemaal. Ja. Niet alleen beheren, maar beheren. Dat had ik dus als rentmeester erbij.
Ja. Ja. Hoe was het contact met de pachters, hè? Met name hier in Maartensdijk? Dat was toch anders dan voor de oorlog, denk ik?
Ja, mijn vader kwam daar dus ook wel eens. Maar ten eerste woonde hij er ver vandaan. En ten tweede zat die Meijerink er nog wel eens tussen. Voor uitvoeren van werken, daar gaf mijn vader natuurlijk wel de opdracht. Maar Meijerink was degene die de werkzaamheden begeleidde.
Ja.
En daar was mijn vader nou lang niet altijd bij. In de tijd dat ik dat van mijn vader ging overnemen, was ik dus niet alleen eigenaar, maar ook rentmeester, zoals u straks al min of meer zei. Dus ik begeleidde ook alles wat er moest gebeuren. Dus ik had veel meer contacten, denk ik toch wel, met de pachters. Ik kwam er ook vaker.
Kent u ook hun persoonlijke leven? Wat beter, denkt u?
Dat denk ik wel, ja. Ja.
Nu is Eikenstein nogal eens verbouwd, hè? U heeft het ook laten verbouwen. Het is, meen ik, ook een monument op dit...
Het is een Rijksmonument, al een hele tijd.
Ja. Wat betekent dat? Wat zijn de consequenties daarvan?
Ja, voor alles wat er moet gebeuren of wat je wilt laten uitvoeren, dat moet via monumentenzorg ook lopen. Je mag niet zomaar een raam dichtmetselen, bijvoorbeeld.
Nee. maar hoe zit dat financieel dan?
Nou, in de hele begintijd, toen was er 60% subsidie. En daar heb ik nooit meer van kunnen profiteren. Toen ik hier met monumentenzorg aan de slag ging, was dat al teruggebracht tot 30% subsidie. En 30% kon geleend worden. En moest je dus in termijnen terugbetalen. Met rente, lage rente. Heden is dat nog maar 20%. En kun je dan, ik geloof wel, iets meer lenen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Maar 80% is voor uw rekening?
Dan komt er uiteindelijk is dan 80% voor mijn rekening. Zo kun je het stellen, ja. Bovendien is niet alles wat je wil doen subsidiabel. Daar wordt eerst vastgesteld wat het subsidiabele bedrag is. Dus wat er meer is, als je dus wilt isoleren bijvoorbeeld, dakisolatie, dat valt niet onder de subsidiabele kosten.
Maar in ieder geval het feit dat het een monument is, geeft weinig financiële voordelen uiteindelijk.
Nou, uiteindelijk, ja, je kunt dus die lening van lage rente krijgen. Dat scheelt nogal wat.
Dat kan wel.
Jawel, dat kan wel.
Ja.
Maar ook beperkt. Er blijft altijd een deel toch voor jezelf over. Helemaal, rechtstreeks.
Helemaal.
Ja.
We hebben nog niet gesproken over de Mauritshoeve. U heeft even Roverestein laten vallen. Hoe is dat gegaan?
Roverestein meen ik dat ik zei dat bij de verdeling van Eikenstein, of bij de verkoop van Eikenstein in 1876, Nico Eik de 110 hectare uitgehouden had. Maar daar heeft hij nou ook niet zo gek veel plezier van gehad, heb ik zo'n idee. Dan heeft de Roverestein gebouwd, wat er nogal wat gekost zal hebben, ook in die tijd. Maar volgens de verhalen was daarna het geld zowat op. Hij had wel een rijke vrouw getrouwd, maar dat bleek dan toch blijkbaar ook niet voldoende te zijn. En is verhuisd naar Den Haag en heeft Roverestein verkocht. Dat is herhaaldelijk verkocht, uiteengevallen, weer bij elkaar gekomen, weer uit elkaar gevallen. Uiteindelijk woonde daar de familie van Oosterbeek-Bruin. En die had daar 16,5 hectare, ongeveer. En die meneer van Oosterbeek-Bruin was al overleden. En die mevrouw van Oosterbeek-Bruin, die is bij een auto-ongeluk onder een trein gekomen aan de nieuwe onbewaakte, toen nog onbewaakte overweg van de Nieuwe Wetering. En haar kinderen, dat waren er vier, die hebben het nog korte tijd aangehouden. En die gingen het toen verkopen. Toen is, geloof ik, de makelaar is met een telefoontje bij mij gekomen dat het te koop was, of ik daar interesse in had. In ieder geval, ik hoorde op een gegeven moment dan hoe dan ook dat het te koop was. En ik heb onderhandeld met die makelaar. En heb toen om het huis heen ruim 11 hectare kunnen kopen. Met inbegrip van de Mauritshoeve en een verder bosgebied. Het huis op zichzelf, wat toen een internaat was, daar had ik nou niet zo'n interesse in. Want dat was een behoorlijk pittig bedrag. Wat ik dan ook moeite had om op te hoesten in die tijd. En dat is dus apart gebleven.
Maar het terrein eromheen?
Het terrein eromheen.
Is inmiddels ook vernieuwd.
Ja. Maar er was een ander stuk van dat oorspronkelijke Roverestein, wat mijn vader in der tijd al gekocht had in 1936. Toen was mijn vader dus bij die rentmeester, semi-rentmeester Meijering geweest. En daar, die vertelde dat dat bosgebied waar Roverestein te koop was. En dat het bisdom in Utrecht belangstelling had. Want die wilde daar een klooster gaan bouwen. En dat was mijn vader toch wel heel erg van ontdaan. Dat in dat mooie gebied, grenzend aan hier het bosgebied waar hij opgegroeid was. Dus hij heeft al bij de eigenaar, de naam weet ik niet zo uit mijn hoofd, gebeld. Hij kende, want die had de jacht hier. Hij kende hem dus, hoe dat zat en of hij nog in aanmerking kon komen. En die zei toen, ja, tot op een bepaalde datum, om 12 uur, heeft het bisdom voorrang van koop. Maar als ze het niet willen hebben, kunt u het kopen. En toen op die datum 12 uur had het bisdom niet gereageerd. Maar 10 over 12 belden ze dat ze het graag wilden kopen. En toen zei de eigenaar, ja, maar nu is het al verkocht. En toen had mijn vader het kunnen kopen. En zodoende is mijn vader eigenaar geworden van die 52 hectare grenzend aan Eikenstein. En van ouds ook behorende bij Eikenstein. Wat ook weer grensde aan het stuk wat ik later gekocht heb.
Dus toen was het eigenlijk weer één geheel geworden?
Ja.
Behalve dan het huis zelf natuurlijk.
De zaak was toen nog niet verdeeld. Het was toen nog een onverdeeld Eikenstein. Waar mijn vader 1/4 van had.
Ja, voor de oorlog.
36.
Ja, klopt. Ik wil nog even naar uw eigen functies hier in de gemeente. Er zijn foto's waarop bijvoorbeeld de Dorps van Varen staat opgesteld hier voor Eikenstein.
Ja.
Wat had u met die muziekvereniging?
Ik had niet zoveel met die muziekvereniging. Ik was daar wel gewoon donateur van. Maar er was ook nog een accordeonvereniging, Concordia. En daar had ik iets meer mee te maken, toch wel. Daar ging ik ook altijd naar de uitvoeringen toe. En die hebben hier ook wel eens een uitvoering gegeven. Ja.
Was u beschermheer van die?
Ik geloof het. Langzamerhand weet ik het niet allemaal meer. Het kan zijn dat mijn vader in der tijd ook nog wel iets had met kunst en genoegen. De fanfare.
Ja,
dat zou wel kunnen. Maar ik weet wel dat meneer van Beek-Kalkoen Die was in ieder geval beschermheer van. Die staat ook op de foto's.
Ja. Ja.
Voorop. Maar het probleem was, als ze hier uitvoeringen gaven, dat is ook wel eens een concours geweest, geloof ik. En iedereen kon erin komen, omdat het niet goed voldoende afgesloten was.
Uw andere functies, het waterschap te Vecht, hè?
Eerst het waterschap Maartensdijk.
Ja. Wat was uw functie?
Hoofd ingeland. En toen 4 jaar later, nee, ik geloof dat het niet eens 4 jaar was, werd ik hoofd ingeland, werd ik heemraad.
Wat hield dat in?
Heemraad kom je dus in het dagelijks bestuur, zoals de wethouder bij de gemeente. En hoofd ingeland moet je vergelijken met de gemeenteraad. En Maartensdijk is een heel oud waterschap. Ik weet het niet precies de oprichtingsjaartal, maar dat moet al zo midden 16e eeuw geweest zijn.
En heeft u die functie lang gedaan? Of?
Heb ik heel lang gedaan, ja. Ik dacht ongeveer 21 jaar, maar precies weet ik niet. Ik kan het wel nakijken. Ja. Toen was men bezig, alles moest groter en groter worden. Zo ook het waterschap Maartensdijk, dat moest samengevoegd worden met andere waterschappen. En dat werd het waterschap de Vecht. En ook daar werd ik weer heemraad. En dat heeft 15 jaar bestaan, dus ik ben daar 15 jaar heemraad van het waterschap de Vecht geweest.
De rijwielpaardenvereniging was er ook nog.
Ja.
Wat deed u daar?
Daar was ik bestuurslid. Verder niet. En daar kwam ik dus een paar keer per jaar in de vergadering.
En wat deden zij?
Zij ondergingen de rijwielpaden. Ja. In Gooi en Eemland heet dat. Hè? En dat ging tot het rijwielpad hier naast de Mauritshoeven. Dat was het eind. Tegenwoordig hebben ze meer. Hebben ze in Soest ook nog een rijwielpad.
Dat doet een vereniging? Dat doet dat niet de gemeente?
Nee, dat doet de vereniging, de particuliere vereniging. De enige die nog overgebleven is van de rijwielpaardenvereniging. Vroeger had je de UMO, Utrecht met omstreken. Die kwam ook tot aan de Maartensdijkseweg. Net zoals de Gooi en Eemland kwam tot het... Die kwam ten noorden van de Maartensdijkseweg. Ja. En de UMO zat ten zuiden van de Maartensdijkseweg, maar die liep tot en met Renen. Daar zat ik op die vergaderingen en ik had dus hier een rijwielpad, wat mijn eigendom was, maar wat de rijwielpadenvereniging onderhield. Dus ik had wel ook, ze hadden belangen bij mij en ik had belangen bij hen.
Ja, tuurlijk.
En ze wilden ook graag een landgoedeigenaar erbij hebben, dat was ook wel een punt.
Het aanzien van de adel is na de oorlog nogal veranderd, hè?
Voor mij niet zoveel. Ik heb met de adel hier in Utrecht niet zoveel te maken gehad in feite. Ik woonde in Brabant. Dus ik ben helemaal niet opgevoed met de adel in Utrecht. Ook niet met adel in Brabant. Ik ben opgegroeid met de boerenjongens. En dat heeft me nog wel wat... dat heeft me toch nog wel wat geholpen ook in de omgang. Met die hele omschakeling van het boerenbedrijf ben ik nogal nauw betrokken geweest. Omdat die niet alleen... hun gedachten moesten omschakelen, maar ze moesten hun boerderijen ook omschakelen. En daarom ben ik daar toch wel heel nauw bij betrokken geweest. Ik ben ook op excursies geweest. Ja, ik was ook lid van verenigingen van landgoedbezitters. En daar gingen we wel eens op excursie. Maar ik ben ook wel eens zelf ergens naartoe gegaan naar een boerderij om te kijken hoe bepaalde dingen functioneerden. Ook wel eens op de Raai bijvoorbeeld. En in de buurt van Bokstel, Liemde, daar had je ook zo'n expositie ieder jaar.
Landbouwwerktuigen.
Landbouwwerktuigen. Ja. Daar moest ik mij natuurlijk ook wel een beetje van weten. Denken met de pachters, meedenken om de boerderij bij de tijd te houden. Juist. Niet voorop lopen, want dan ga je ook wel eens de mist in.
Maar dat was dus toch wel heel anders dan in het begin van de eeuw, van de vorige
eeuw. Jazeker.
Ja.
Nou had mijn grootvader er ook wel contact mee, maar toch veel minder.
Wanneer u terugkijkt naar Maartensdijk in de afgelopen halve eeuw, zijn er dan zaken waarvan u zegt dat had anders gekund of anders gemoet?
Ja, maar nu komen we op een ander hoofdstuk, wat ook een groot probleem is. De beëindiging van de Maartensdijk als zelfstandige gemeente.
Ja.
Hè, dat is overgegaan naar de Bilt. Nou was ik van ouds ook al bij de Bilt betrokken. Want de gemeentegrens die liep dwars door het landgoed heen in de lengterichting. zoals die Mauritshoeve en een boerderij, de tolboom die iets verder het bos in ligt. Dat was gemeente De Bilt, de gebouwen tenminste. En nu is dan alles De Bilt geworden. Maar in de tijd dat het nog Maartensdijk was, waren wij bezig met de afwikkeling van de restauratie, tweede fase. En het op gang zetten, op de rails zetten van de restauratie, derde fase. En die had dit jaar uitgevoerd moeten zijn. Wij leven nu nog net in 2001, maar dat lukte helemaal niet meer. Want er kwam niks verder. De tweede fase is nog steeds niet helemaal afgewikkeld. De derde fase is nog steeds niet op de rails gezet. Binnenkort is er een bespreking met de gemeente en met Monumentenzorg. De datum is nog niet vastgesteld. En ik hoop met onze architect dat er iets eigenlijk eindelijk eens iets goeds tevoorschijn komt. Dat er nou eens spijkers met koppen geslagen worden.
Nog even over het landgoed, Eikenstein. Het is nu voor 20% Rijksmonument. Het is ook een...
Wat hier dus aan één stuk ligt.
Ja.
Afgezien van de elders liggende boerderijen.
Het is daarom ook een sterk beeldbepalend gebouw voor Maartensdijk. Onder uw beheer is het toch een geheel gebleven. Hoe ziet u de toekomst van het landgoed?
Ja, het is moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik heb idee dat mijn kinderen er wel belangstelling voor hebben. Maar in hoeverre dat natuurlijk uiteindelijk tot een blijvend geheel kan leiden, dat kan ik niet helemaal overzien. De tegenwoordige wetgevingen en de tegenwoordige regelingen, die zijn zo verschrikkelijk anti-landgoed. Zo mag ik het eigenlijk wel stellen. Misschien niet bewust, maar in de praktijk toch wel. Die belastingwetgeving is, nou, ik heb het idee, desastreus voor landgoederen. Omdat er uitgegaan wordt van een, voor de pachtboerderijen bijvoorbeeld, van een rendement van 4%, waar je nog lang niet aan 2% bent. En over die 4% moet je wel belasting betalen. Er is nog absoluut geen jurisprudentie, dus hoe dat gaat uitpakken op den duur, daar is nog niks over te zeggen. Ja, Eikenstein alleen, al staat het op de monumentenlijst, heeft wel wat voordelen. Maar ja, dat zal niet voldoende zijn om de zaak helemaal in stand te kunnen houden als er echt financiële problemen gaan komen. Dus daar is nog niks over te zeggen. Ik probeer het goed over te dragen aan mijn kinderen. Ik wil ze verder niet iets opleggen wat ze misschien niet kunnen volvoeren. Daar voel ik me ook weer niet toe geroepen. Al probeer ik wel de zaak zo goed mogelijk in stand te houden.
Goed, meneer Van Boetselaar, mag ik u bedanken voor dit gesprek.
Graag gedaan.